Welkom bij de Ladies Whistledown.
Wij zijn de Vlaamse Bridgerton fancast met Sandy en
Marianne.
Zo leuk dat jullie de weg gevonden hebben naar onze eerste podcastaflevering. We gaan het vandaag hebben over Bridgerton seizoen 2 en over de eerste aflevering.
Ja. Misschien is het wel leuk om te zeggen waarom we een beetje aan deze podcast zijn gestart. Het is echt wel een podcast volledig in het teken van Bridgerton, zowel de boeken als de
zowel
serie.
Zowel de boeken, zeker en vast ook de boeken.
Ja, en we zijn eigenlijk twee heel toffe buurvrouwen die heel goede vriendinnen zijn geworden van elkaar. Ja. En Bridgerton is daar zeker een van de...
Ja, een van de guilty pleasures. Alhoewel dat wil zeggen, daar helemaal niet guilty over voelen of moeten voelen. Want dat is gewoon keiplezant om naar te kijken. Hè. Waar kunnen jullie trouwens Bridgerton terugvinden? Op Netflix, hè?
Ja. Of in de standaard boekhandel, hè. Als je de boek wilt lezen. Ik vind, ben toch nog altijd wel van het principe een beetje om eerst de boeken te lezen, ja, en dan de serie te zien.
Ik heb eerst de boeken gelezen. Ik heb echt letterlijk vorig jaar het eerste seizoen de boek begonnen. En toen gedacht, ja, hier wil ik toch wel eventjes de beelden gaan kijken. En bij jou het net andersom, als dat Marianne?
Nee, ik ben ook eerst met de boeken gestart. Okay. Ja. Je hebt de boeken in mijn handen geduwd, ja, en ik had geen keuze.
Ik ben al assertief als het op boeken aangaat.
Nee, en het is, ik moet zeggen, ik ben nu niet de grootste boekenfanaat, of ik lees nu niet zo superveel boeken.
Maar het zijn heel leuke boekjes, ja, om je verstand even af te zetten.
Ja, en je zit ook direct mee. Het is echt heel mooi geschreven. Het is trouwens door Julia Quinn geschreven. En die heeft ondertussen al een heel palmares aan boeken.
37 in totaal, want ik heb ze dit jaar allemaal gelezen. Ik ben daar ook heel trots voor. Een beetje een verwezenlijking van mijn leven, dat ik toch wel alle boeken heb uitgelezen.
Ja. En gelukkig dat Shonda Rhimes het heeft opgepikt, hè, want zij is met Shondaland. Dus ze begonnen aan de verfilming van Bridgerton. Mm-hmm. En je kunt het inderdaad terugvinden op Netflix. En ja, we zijn daar gewoon zo grote fan van, dat we dachten, kom, we beginnen met de podcast en we doen ook heerlijk een beetje dwars, want we beginnen eigenlijk met seizoen 2 in plaats van seizoen 1.
Laten we een klein beetje dwars liggen, inderdaad. Dat kan nooit geen kwaad, hè. Een beetje dwars liggen. Wij vinden het eigenlijk vooral heel leuk om dingen te vertellen over een beetje zo'n tegen jullie. Als jullie opmerkingen hebben of vragen of graag iets willen meedelen met ons, dat mag altijd. Positieve dingen mogen altijd naar ons komen.
Zeker weten. En ben je fan, deel het gerust. Maak het universum van de Bridgerton-wereld een beetje groter.
Ja, inderdaad. Want het is een leuke, positieve wereld om in te zitten. Hè.
Ja.
Een droom er graag bij weg.
Ik moet wel zeggen, iedereen geraakt wel zulkens eraan aan verkocht. Maar onder jullie Bridgerton-maagden, hè, toch ook wel even belangrijk... als het eerste is dat jullie over Bridgerton horen, belangrijk om te weten is, het gaat over de familie Bridgerton, een groot gezin, 8 kinderen, gaande van...
We zitten in het jaar 1814 in boek 2, dus we zitten pal in het midden van de Regency era.
Ja.
In Engeland zijn we aanbeland, hè?
Ja.
Meestal in Londen, maar soms ook wel een beetje buiten Londen. Grote familie, onze oudste zus... De vierde van het gezin is vorig jaar getrouwd. En nu is het de beurt aan de heren des huizes. Want zijn papa leeft niet meer. De papa is gestorven. Het is nu de beurt aan Anthony Bridgerton. Die A is ook geen toeval, hè, Jan?
Nee, dat klopt. De ouders dachten, allee, we hebben zo'n rijke kroost. We gaan dat hier eens een beetje structureel in orde brengen. Dus de kinderen hebben op alfabetische volgorde hun naam gekregen.
Ja, inderdaad. Dus als we over iemand bezig zijn, weet je ook altijd welke nummer die in het gezin heeft.
Ja.
Wat gemakkelijk is. En we hebben het al een beetje verteld. Anthony die wil graag zijn een erfgenaam op de wereld zetten. We gaan soms wat Engelse woorden gebruiken die soms wat verkeerd uitgesproken worden, maar...
Het is ook een Vlaamse podcast.
Hij wil graag zijn erfgenaam maken, want ja, die Bridgerton-familie, dat is van zoon op zoon gegaan. En hij voelt dat de tijd is daar op zijn 29 om toch wel eindelijk van straat te
Hij maken. Had dat ook nodig, precies, om te zien hoe dat Daphne heel dat proces doormaakte. En het is ook heel fijn, de overgang van seizoen 1 naar seizoen 2. Seizoen 1 eindigt eigenlijk met het bijtje op een bloem. En seizoen 2 begint met een bijtje op een andere bloem.
Ja, en die bijtjes die hebben ook weer een speciale betekenis in heel Bridgerton. Of toch zeker in dit seizoen.
Ja.
Hoe beginnen we? Of hoe begint die eerste aflevering? Al heel grappig, alweer heel duidelijk. De tweede dochter, Eloïse, die wordt voorgesteld als debutante dit jaar. Dus dat betekent dat die op de marriage market wordt aangeprijsd. Die moeten eerst eventjes bij de koningin om gekeurd te worden. Het is een beetje de vleesmarkt hè, waar ze op moet.
Ja, ja, ja.
En ze heeft daar niet zo heel veel zin in. Hè.
Ze vindt het eigenlijk maar niks. Hè. Ze keek er eigenlijk al helemaal tegenaan om eraan te beginnen. En ik vind het heel fijn, want heel de familie staat toch wel klaar, want de familie is heel hecht, om haar mee te begeleiden naar... Maar ons Eloïse heeft er echt geen zin in. En als Eloïse ergens geen zin in heeft...
Dan is dat heel duidelijk.
Dan is dat
ze
heel
komt
ook
buiten, ze wil geen woord horen van iemand. Ik snap het ook wel volledig. Ik zou het ook niet appreciëren als ik daar moest.
Oh, en dan met je pluim op je hoed. Ja, allee, op je hoed, op je hoofd.
Op je hoofd.
Verschrikkelijk.
Ja, letterlijk een pluim op je hoed. En allemaal dezelfde pluim. Okay, want het zijn allemaal dezelfde debutanten.
En dan zit je eigenlijk ook al een hele leuke dynamiek in de familie. Banden, waar we zeker in het tweede seizoen heel veel meer... Allee, we gaan veel meer van de karakters leren kennen dan seizoen 1. Is dat bijvoorbeeld Benedict, de tweede oudste van de broers eigenlijk. Hè? Benedict en Eloïse zijn allebei de nummers twee van de familie.
Dat is ook zo.
Dat Benedict toch ook wel een beetje zijn Eloïse beschermt. Hè? Want de grote zus komt even terug, die het allemaal vorig jaar zo perfect heeft gedaan. En Eloïse vindt... Ja,
Eloïse weet dat ze ook die rol die een Daphne vorig jaar gedaan heeft, dat ze die eigenlijk niet zo heel goed aan kan. Ondertussen komen al onze verhaallijnen een beetje naar boven. We zien in de familiehuis van Bridgerton dat daar Eloïse wordt voorgesteld, dat ze met de koets zich moeten verplaatsen naar het paleis van de koningin. Bij de koningin zien we dat ze aan het wandelen is met ons Lady Danbury en dat ze haar een diamant moet kiezen dit jaar.
De koningin en haar diamant, dat is heel belangrijk.
Ja, dus de mooiste van die debutantes is een beetje de diamant van het seizoen. En dat is de meest begeerlijke vrijgezel. En ja, als je niet te hard wilt nadenken als man, ja, dan heb je gewoon gekozen. Dan moet je gewoon voor de diamant gaan, uiteraard. Ze zijn ook wel een beetje aan het babbelen. Lady Danbury is een belangrijke dame in de ton. Dus in die bovenste laag van de maatschappij. Een goede vriendin van de queen. En ze zijn een beetje aan het praten, want ze hebben een groot probleem. Er is een roddelblaadje opgestart vorig jaar in het seizoen van 1813. Daar is een dame, Lady Whistledown, die iedereen met naam en toenaam benoemt. Geen schroom heeft om dat te doen in de boekjes. En eigenlijk iedereen een beetje door het slijk haalt. Hè.
Ja. En het is zeker dubbel, omdat... het was al zeker not done dat er waren nog roddelblaadjes, maar dat daar zo expliciet naam en toenaam in stonden, not done. Iedereen wist eigenlijk wel stiekem bij de andere roddelblaadjes over wie het ging, maar nu werd het heel expliciet. En ook wel, ze vermoeden wel dat het gaat over een vrouwelijke schrijfster, maar ze weten nog altijd niet wie het is. En een vrouw die in die tijden iets op haar eigen onderneemt, toch zeker van de high society, dat is eigenlijk not done.
Nee. En ook een beetje het besef van, het is ook iemand van ons. Dus ze moeten gaan zoeken in hun eigen kringen, want ze weet te veel om niet iemand van hun te zijn. Ja. Het seizoen is een beetje de lente-zomer. Dan zit eigenlijk iedereen die een beetje belangrijk is in Londen. Dan is die marriage market ook geopend en dan moet eigenlijk iedereen van de straat geraken. En in de winter en in de herfst zit iedereen op zijn domein ergens in Engeland. Ik denk dat je het zo een beetje moet bekijken. Dus heel veel energie, de bals die er beginnen aan te komen. En het grote besef van, we moeten terug gaan zoeken naar die Lady Whistledown. Want die haalt ons er allemaal uit. En ons koningin wil dat uiteraard niet, want ons koningin heeft graag de touwtjes in handen.
Ja. En het leuke voor ons als kijker is dat wij wel weten wie Lady Whistledown is.
Dat
is een grote spoiler alert nu.
Als je af het eerste seizoen hebt gekeken, dan weet je het. In de boeken weten we het nog niet.
Daar zal het pas in een latere boek aan bod komen.
Want ik kon het vorig jaar even niet geloven tot ik de boek der boeken gelezen had.
Ja. Maar voor jullie luisteraars, als je het niet wilt horen, zet even het volume wat stiller. Ja, ja, ja. Maar Lady Whistledown is ons Penelope, ja. De beste vriendin van Eloise.
Ja. Een beetje een muurbloempje, ja. Maar een heel sympathiek muurbloempje. Ja. We vinden ze super uit. Wat een leuk personage. Zeker, ook een heel leuke actrice,
ja.
Die Penelope speelt. Zullen er zelfs een beetje meer over vertellen, over ons Nicola. Wie hebben we dan nog in de grote verhaallijnen? De familie Featherington, dat zijn eigenlijk de overburen. Ze zitten niet altijd zo goed in de markt, want ze hebben vorig jaar al geprobeerd de Colin te verbinden aan iemand die in het huis woonde van de Featheringtons. Met een beetje niet eerlijk, op een oneerlijke manier.
Het was echt een listige val. Hè.
Ja, inderdaad.
Ze hebben ook wel een zware periode achter de rug, omdat de vader is gestorven.
Ja,
maar ook op niet zo'n koosjere manier. En daar zat toch ook wel meer.
Ja.
Dus de Featheringtons zijn toch echt wel toe aan een comeback om het een beetje te maken.
Ja, ze gaan een beetje ze gaan op een andere manier moeten voortgaan. Want dat is niet de juiste manier wat ze niet aan het doen zijn. En dan hebben we een stukje van de familie Bridgerton nog, waarin Daphne heel veel tips geeft in de meisjeskoets. De jongens zitten in de jongenskoets. Die vallen een beetje achterover, want Anthony is dan aan het zeggen dat hij eindelijk zijn bruid gaat kiezen. De oudste of een tweede oudste broer vindt dat ook allemaal nog heel grappig. En dan komen we eigenlijk op dat paleis aan en dan moet mama Violet met Eloise de rode loper afgaan om zich voor te stellen. Maar Eloise heeft er geen zin in. Het is ook echt niks voor haar, zo dat laten bekijken van haar eigen. En dan redt er iemand haar beste vriendinnetje. Hè?
Ja, ja, ja. Ons Penelope heeft dat heel goed uitgedacht. Want net op het moment dat Eloise eigenlijk haar debuut gaat maken, komt toch wel zeker niet de nieuwste Lady Whistledown uit. Na toch wel de winterperiode waarvan dat ze niks meer hadden gehoord. Ze waren eigenlijk heel hard aan het nadenken van... Allee, wat is er gebeurd? We horen niks meer. Maar Lady Whistledown is back. En sterker dan ooit. En Eloise wordt een beetje gered van haar vleeskeuringen.
Ja. En ondertussen krijgen we ook een heel interessante inkijk in het leven van Lady Whistledown. Want hoe doet ze dat nu allemaal, hè? Ze moet haar briefjes schrijven, ze moet die verstoppen, want niemand van de familie weet dat. Ze moet die zelf van de printer gaan doen. Ze verkleedt haar eigenlijk dan een beetje als Ierse dienstmeid. Want eigenlijk is het ook een Ierse actrice.
Ja, klopt.
Nicola Coughlin, die is geboren in 1987, was eigenlijk een van de eerste gecaste actrices. Mm-hmm. Ik denk de eerste. Mm-hmm. Ze wisten het zeker als ze haar zagen. Ja, dan moet
en zij was ook de enigste in het eerste seizoen die wist van haarzelf dat ze Lady Whistledown was. Want de rest wist het niet.
Ja.
En zij heeft zelf ook heel hard aangegeven aan de regisseur van kijk... In elk scène dat er iets gebeurt, daar moet ik ergens op een achtergrond staan.
Ja.
Dus let daar maar zeker goed op als je naar seizoen terug 1 zou gaan kijken. Ons Penelope staat altijd wel ergens op de achtergrond. Mij was het niet opgevallen.
De tweede keer bij het kijken wel, toen ik het wist. Maar het was echt de schok van het eerste seizoen.
Was ook eerst niet de bedoeling, hè, dat in seizoen 1 de apel uit de mouw kwam. Eerst ging er eigenlijk iemand anders.
Mm-hmm.
Maar ik ben wel heel blij dat ze voor dit einde hebben gekozen.
Ik vind het ook. Ze hebben dat vorig jaar heel goed gedaan.
Maar ons Penelope, we zien haar werkwijze een beetje... En ik vind ook wel, haar groot hart komt weer heel erg naar boven. Want ook haar zakenbusiness, haar zakenverstand komt naar boven. Maar ook het feit dat ze opslag vraagt voor de krantenjongens en zo.
Ja, laat haar contact echt wel eens zien. Want ze bedoelt op zich ook niks slecht met haar Lady Whistledown. Maar ze verveelt haar eigenlijk ook een beetje. Hè? Want wat moeten meisjes doen van...
Thee drinken,
gaan dansen op ballen. En Eloise en Penelope, die vinden eigenlijk maar niks. Die zullen liever iets anders doen dan dat allemaal.
Tuurlijk.
En Eloise wordt gered, want de nieuwe Lady Whistledown roddelblaadje komt toe. En ons queen heeft het veel te druk met dat te lezen. Dus eigenlijk stopt het daar, het voorstellen van de debutantes. En Eloise is gered. Dus ons Lady Whistledown heeft dat voorbereid tot in de puntjes, dat op die moment moest binnenkomen. Kon niet anders.
Ja, en dan zien we toch weer eventjes... Anthony die begint aan zijn zoektocht. Hè.
Ja.
Hij heeft een heel duidelijke lijst gemaakt. Oké, wat heb ik nodig in een vrouw? En ze moet verdraagzaam zijn. Hij moet ze vooral kunnen verdragen.
Ja.
Ze moet plichtsbewust zijn. Goede hulpen hebben om kinderen te baren. En als het kan, ook nog een beetje slim zijn.
Ja, want je wilt uiteraard geen domme kinderen maken met je vrouw.
Nee. Maar er mag zeker niks met liefde te maken. Nee. Liefde in een partner, nee. Hij gaat echt voor een verstandshuwelijk, wat zeker niet vreemd was op die moment.
En we gaan in aflevering 2 en 3 zien waarom dat nu eigenlijk allemaal juist is. Dat zo kiest.
Ja. En hij heeft letterlijk... Ja, een interviewlijst en hij heeft een boekje waarin staat die hem kan afgaan. En hij begint dan zijn zoektocht. Hè?
Eerst doet hij nog iets in de morning room met zijn familie.
Ja, dat is waar.
En vraagt een beetje tussen de soep en de patatten aan mama Violet om de betrothal ring te krijgen.
De verlovingsring.
De verlovingsring. Daarachter zegt hij dan ook dat zijn veld moet omgeproefd worden, want uiteraard is hem de lord die een beetje moet zorgen voor de mensen in zijn gemeenschap rondkent. Als mama is helemaal gechoqueerd, want ze weet wel hij wil gaan trouwen, maar dat hij al direct de ring nodig heeft. Dus ze gaat al eens even bij een Benedict van houd jij die een beetje in doog, want dat is die nu weer allemaal aan het steken. Ik vind het een heel mooi momentje. Dus en zoon nummer 2 vind ik heel, heel goed. En dan begint eigenlijk onze sollicitatieronde.
Ja, zo wat zo noemen. Ook wel misschien belangrijk om weten is dat Violet, hè, mama Violet, dat was echt een liefdeshuwelijk. Hè. En ze wil ook voor al haar 8 kinderen dat er een liefdeshuwelijk uit voortkomt. Dus we gaan ook heel hard, een beetje de strijd, dat is een groot woord, tussen de mama zien en Anthony van, liefde is dan toch wel heel belangrijk. Ja. Hè. En dan begint zijn sollicitatieronde.
Ja. Met... Want zijn Anthony, je gaat het ook merken aan onze naam van die eerste episode, de Capital R Rake. Ja. Het was een beetje een womanizer.
Een rocker, ja.
Ja, voor zijn 29. Nu heeft hij het verstand gekregen, maar eigenlijk heeft hem een beetje veel plezier gemaakt de voorbije 10 jaar van zijn leven. Maar ook totaal oké, hè. Mannen mochten zo...
Werd ook een beetje verwacht, hè.
Inderdaad. Mannen
moesten heel veel ervaring hebben.
En een vrouw die moest nog maagd zijn bij het huwelijk. De Capital R Rake. Heel veel leuke muziek ook in die eerste aflevering. We gaan nog eens een stukje laten horen. Het eerste nummer dat we tegenkomen is van Stay Away's van Ivana. Maar allemaal met een klassiek jasje aan. Wel heel leuk.
Ik vind dat het zo goed... binnenkomt, vind ik. Zo er zit een druk achter en hij moet presteren en zijn sollicitatieronde moet goed lopen, maar ook een beetje zo wat de wanhoop erin van het zijn echt wel niet de dames. Ja, hij vindt wel bij iedereen iets, hè.
Ja, hij heeft een lijst, hij heeft een hele index. Hij gaat echt precies kandidaten laten solliciteren. Hij vindt het ook allemaal niks. De een kan niet dansen, die ander kan geen zin aan de kaart plakken. Ja, die ander die weet de wereldkaart nog niet aan zijn recht te houden. Dus het stoort hem uiteraard helemaal. Want een Anthony, rationele, grondige man, het hoofd van het hele gezin, heel plichtsbewust, die wil natuurlijk wel de juiste kiezen. En hij wil er ook niet veel tijd eigenlijk aan besteden.
Nee.
Het moet allemaal heel efficiënt zijn. Nee.
Maar op zijn lijstje wel een kei leuke. Voor de mensen die heel goed kijken in de serie, staan daar toch wel 2 kei leuke namen op. Namelijk Lady Julia en Miss Quinn. Wat toch een knipoog is. Er zitten heel veel knipoogjes in de serie. Naar Julia Quinn, naar de schrijfster. Hè. Dus
en wij bestellen die allemaal heel graag.
Zeker. Hè? Dus Lady Julia, romantic, Miss Quinn, exceptional writer. Ja, dat is natuurlijk een knipoog naar de bedenker van heel de Bridgerton-wereld. Hè. Dus ik vond het kei tof. En ik vind... trouwens, we zijn nog iets heel belangrijk vergeten. Noteer het in je boekje. Maar tijdens Nirvana zien we toch wel niet de Anthony zijn blote poep.
Ja, dat appreciëren we ook altijd. We gaan daar niet over liegen. We hebben dat voor een tijdje geleden, vorig jaar, hebben we dat het boekje ook de Poepkeshow genoemd. Omdat vorig jaar het eerste seizoen was meer bloot dan aangekleed.
De openingsscène was ook Anthony zijn poep in seizoen 1. Ja, die wel geschminkt was, want hij glimde nogal hard.
Als je graag met kindjes wilt zien, seizoen 1 is... is niet zo kindvriendelijk op dat vlak. De dochter hier kijkt mee naar seizoen 2. De laatste 2 afleveringen gaan we een beetje uitvissen. Maar die vindt dat ook wel heel leuk om te zien, want ze vindt dat allemaal wel tof. Ze wist ook al direct wie de prinses van dit seizoen ging worden. Maar seizoen 1, ja, we gaan een beetje moeten doorspoelen en af en toe de handjes op de ogen moeten houden, omdat ik nog een aantal dingen nog niet gezien heb te worden door kleine oogjes.
Trouwens, in de boeken vind ik wel... Ja, we kunnen het... Natuurlijk wel, het wordt heel mooi verfilmd, maar als je de boeken leest, ja, die scènes zijn toch wel heel...
zijn heel pittig.
Ja, pittig was ook het woord dat ik juist ging gebruiken, maar 20 bladzijden lang, hè. Dus dames, ja, laat u gaan, hè.
Ja.
Nee, maar ik vond het nummer eindigt wel op een heel grappige manier, ook in scène gebracht. Ja. Anthony, de wanhoop echt nabij, op zijn paard. Achter 2 ganzen waggelend.
Terwijl Marianne het zo mooi vertelt, zien we onze gansjes hier wandelen.
Maar dan, hè? Are you in trouble? Ook weer heel typisch. Ja. Anthony, hij is het een vrouw en hij denkt direct, die moet gered worden.
Die moet gered worden, want hij redt, dat zijn dingen, hij redt vrouwen in nood en hij zorgt dat alles in orde is. En inderdaad, na een van zijn nachtelijke escapades is het duidelijk the moment they meet. De ochtendrit van ons Kate Charme. Helemaal alleen door het bos mocht eigenlijk helemaal niet, want zij was ook nog een ongetrouwde dame, een ongetrouwd meisje van 26. En die mogen niet alleen op pad zijn, want ja, je kon die maagdelijkheid uiteraard achter elke boom verliezen. Want zo naïef waren de meeste meisjes, maar ik denk dat ons Kate wel al ietsjes meer wist dan misschien een gemiddeld meisje, bijvoorbeeld. Ja. 2 mensen die heel graag willen winnen, niet willen afgeven. Ik vond heel leuk de scène, gewoon al met die gezichtsuitdrukkingen, met hetgeen dat ze... zo het plagerige dat daar al in zit, het willen winnen.
Heel competitief, hè, allebei. En het wordt een soort van... Ja, race was het nu niet echt. Kate achteraf zegt het ook, hè. Ze komen elkaar dan toch op een later moment terug tegen in die ochtendrit. Terwijl Kate hem eigenlijk in het begin gewoon...
genegeerd heeft. En ze dacht, dat staat die ene dan niet weer te roepen op mij. Ik rijd hier gewoon door.
Ja, en dat is eigenlijk al de eerste keer dat ze...
Dat ze hem eigenlijk al een beetje verschut zetten. Ze denkt, ik heb hier geen redding in nood nodig, dus we gaan hier alles een beetje tellen. Hè. Hoeveel keer gaat ze hem verschut zetten? In aflevering 1 staat het nu op 1, 0 en 1 voor Kate.
Ja. En iets later komen ze elkaar dan terug tegen. En ik vond dat ook wel weer heel typisch, dat er wordt gesproken voor Anthony over een race, terwijl Kate zegt, ja, maar ja, ik had geen tegenstander, dus wat was dat nu? En dan zo zijn excuusje, hè, van, ja, maar ja, er waren ook wel geen regels afgesproken. Hè?
Ja.
Dus ja, het moet allemaal heel duidelijk zijn voor Anthony en hij mag zeker niet in zijn eer gekrenkt worden.
Als je uit een gezin komt waar de kinderen alfabetisch geordend zijn, ben je een man die al regeltjes moet voldoen.
Ja, en hij komt ook natuurlijk met zijn positie. Hij is dat ook gewoon om... hij krijgt zijn zinnetje. Hè. Hij heeft het echt over te zeggen. Hè. En dan zien we eigenlijk dat Kate hem daar al de eerste keer in uitdaagt. Hè. En dan ontmoeten we eigenlijk de familie Charme.
Ja, onze laatste hoofdrolspelers van deze seizoen. Het volgende gezin. Kate en Edwina zijn 2 zussen die samen met hun mama Mary naar Engeland gereisd zijn. Die komen eigenlijk uit India. In de boek komen ze niet uit India, ze gewoon uit Engeland. Maar ons boek is ook al een tijdje geleden geschreven. Dus daar zijn we eigenlijk allemaal met blanke personages aan het werken. Terwijl dat er eigenlijk wel de casting kleurloos is gebeurd.
Top, hè?
Top. Amai,
zo
heel
divers.
Leuk. En helemaal de weerspiegeling van de maatschappij waar we nu in zitten. Dus ik vond het gewoon heel... Ik vind het heel fijn dat het helemaal gemixt is, zoals het moet zijn.
Maar Mary komt eigenlijk... komt oorspronkelijk uit de maatschappij in het Londense.
Ja.
Maar heeft dan eigenlijk gekozen voor de liefde en is een man achterna gegaan naar India toe.
Ja.
En heeft dan een kindje samen met hem op de wereld gebracht. En dat is Edwina. Kate is eigenlijk een kindje vanuit een vorig huwelijk. Maar dan is de papa gestorven eigenlijk.
Ja. Dus eigenlijk is Mary voor Kate haar stiefmoeder.
Ja.
De liefde tussen de zussen is heel groot, heel mooi. Ze vertellen zo zelf in interviews ook dat ze eigenlijk mekaars liefde een beetje zijn in het hele seizoen, wat ook gewoon heel mooi is.
Ja, 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 absoluut. Maar het ruipt er ook vanaf, hè. Allee, Kate staat achter haar zus, no matter what. En Edwina staat er ook voor haar zus. Want eigenlijk, het is echt een familieverhaal, deze boek. Ja. Hè, zowel voor Anthony
en na het overlijden van onze papa, heeft Kate eigenlijk een beetje de leading part van het gezin op haar genomen. Hè.
Ja.
Ik denk dat ze het verdriet van haar mama, alleen van haar stiefmama, heel hard voelde. En dat ze heel hard voelde van Edwina heeft nog wel leiding nodig. Dus eigenlijk is zij een beetje de Anthony van de Sharmas.
Ja, klopt. Er zijn heel veel parallellen in deze boek.
Ja, ja, ja.
Maar ook in de serie. En ze zijn eigenlijk ten gasten bij Lady Danbury, die we nog wel heel vaak, denk ik, in elk verhaal gaan terugzien komen. Want Lady Danbury zit toch wel met haar snuit overal tussen.
Ja, maar ook in de boeken, die komt, dat is het personage dat in de meeste boeken echt voorkomt. Het zijn er 37. I kid you not, dat ze volgens mij in 20 boeken voortkomt of zo. Ze zit ook altijd een hele sturende rol. Ze is ook fabuleus gewoon. Haar kleding, die stok. Ik wil ook zo'n stok als ik oud word.
Die actrice is echt gewoon top, hè. En ik vind het ook wel leuk, want de actrice heeft mee eigenlijk gekozen naar de look van Lady Danbury. Ja. Hè? Want Lady Danbury is ook een weduwe.
Mm-hmm.
En zit eigenlijk wel in een mooie positie. Hij heeft eigenlijk heel veel te zeggen in die maatschappij. Mm-hmm. Hij heeft toch wel wat macht hier en daar. Kan ook alles een beetje ongegeneerd zeggen.
Maar dat mag ook, hè. Ze heeft haar pluimen verdiend, dus ze mag eigenlijk zeggen wat ze denkt.
Ja, ja. Ja.
Iedereen ook zo'n beetje schrik van haar. Ze vindt dat eigenlijk geweldig dat iedereen een beetje schrik van haar heeft.
Maar iedereen vindt ze ook wel een beetje leuk. Hè. Het is niet dat het
je kunt er eens naar lachen.
Tuurlijk, tuurlijk. Die relativeert heel veel. Maar ik vond het wel leuk dat de actrice daar ook mee had over nagedacht. Want Lady Danbury loopt met een stok rond.
Mm-hmm.
Maar zij heeft dan wel gekozen van ik wil eigenlijk ook een hoed op mijn hoofd. Want dat is toch wel een bepaald statussymbool van de man in die tijden. En zij zit een beetje in die dubbele rol. Hè. Zij mag eigenlijk als vrouw heel veel dingen, ook wel een beetje wat gelijk een man. Hè. Zij heeft ook heel harde touwtjes in handen. Hè.
Amai, nog niet. Maar wel heel leuk. Die actrice is trouwens echt bekend als zo'n scene stealer. Als die erop komt, je hebt niet veel meer te zeggen, want die is zo goed in dat acteren, in die ogen, in die uitdrukkingen. Oh, ik vind ze geweldig.
Ik vind haar uitspraak ook zo mooi. Ze praat
die
heel
Engelse
prachtig.
Taal, ja, die is prachtig. Echt heel, heel knap. Eigenlijk een beetje zoals de Queen. Ik vind ze even sterk als onze Queen qua actrice.
Heel, echt waar. Wie dat jouw casting director is, die doet
top
dat echt
werk
top.
Gedaan, echt waar. Kudos voor al voor iedereen zeker. Op plaats te krijgen. Ik vind het echt goed. Dan zien we eigenlijk een heel schone pink morning room bij Lady Danbury, waar de zussen eigenlijk een beetje voorgesteld worden aan Lady Danbury, waar ons Kate te laat aankomt, met haar kleed een beetje vuil, want ja, ze is juist per paard een ritje gaan doen. En dan laat Kate echt wel zien wie ze is.
Mm-hmm. Ja, en je merkt wel, hier zien we echt de uiting van de twee sterke dames ten opzichte van elkaar. Lady Danbury, die altijd wel iets weet te zeggen, is op een bepaald moment zelfs een beetje sprakeloos.
Mm-hmm.
Omdat Kate heeft haar huiswerk goed gedaan. Hè?
Kate heeft haar werk heel erg goed gedaan. Ja.
Ja, dus het duidelijke doel is daar. Edwina moet aan de man gebracht worden. En Kate heeft alle voorbereidingen. Hè. Edwina is geschoold zoals het moet, kan dansen zoals het moet. En ze zit eigenlijk een beetje Lady Danbury op haar plek. Hè, van, nee, ik heb het allemaal geregeld.
Ik heb het geregeld en ik heb hier gekozen wat mijn zus allemaal nodig had. En dat is ook een beetje de tendens van die eerste aflevering. Ons Kate heeft het allemaal geregeld voor Edwina.
Ja, ja, ja.
En Edwina heeft er nog niet zo heel veel over te zeggen.
Nee. En dan zien we ook wel dat ze hun gaan klaarmaken voor het eerste bal. En dan is er echt
want traditiegetrouw, het eerste bal wordt door Lady Danbury zelf gegeven. Zo goed ligt ze in die maatschappij dat niemand daaraan twijfelt dat zij het eerste bal
niemand anders zou durven, denk ik, om daar intussen te komen. Hè. En dan zien we eigenlijk een heel leuk momentje van Kate, die toch ook een stiekem eventjes in de spiegel kijkt met een mooie jurk voor haar. En dan denk ik wel, al zou ze het stiekem ook wel niet allemaal zelf willen.
Ze spiegelt haar eigen heel sterk.
Ja.
We hebben nog eens een stukje opgezet van dat eerste bal. Ze komen heel mooi binnen in een hele mooie locatie. En die muziek,
prachtig, hè?
Ja.
Ja, het is het liedje van Madonna, Material Girl. Ik vind het zo leuk dat ze hebben gekozen voor eigenlijk moderne, of ja, toch wel meer hedendaagse muziek, in een Bridgerton jasje te steken. Hè. Ik vind het heel mooi gekozen. En ik vind het ook wel leuk dat ze daar als makers ook goed hebben over nagedacht. Dat elk bal, dat er, want er zijn heel veel bals in,
in Bridgerton. Ja, dat vinden wij superleuk. Heel, veel
heel mooi, maar ze denken daar ook altijd heel goed over na. Mm-hmm. Welk doel heeft welk bal? Hè. Bijvoorbeeld, is er een roddelbal? Is er een uiting van liefde? Of is er een schandaal in het bal? Ja. Daar denken ze heel goed over na.
Het is allemaal zo goed gepland en zo goed gekozen. Ja. De locatie, ik vertel daar graag soms een beetje meer over. Deze locatie, dat is de Domed Conservatory at Sion Park in Londen. Dus de meeste locaties kan je echt nog wel gaan bezoeken. Heel veel dingen in Londen uiteraard, maar heel veel dingen staan niet op de juiste plaats, maar werden wel gebruikt. Dus we gaan jullie wel altijd zo wat tips geven. Als je zo'n Londen passeert, kan je daar ook gewoon eens naartoe gaan. Op het bal zien we eigenlijk de charmers die binnenkomen, maar die komen niet alleen binnen,
Nee. dus de familie Bridgerton komt ook binnen, hè. En dan eigenlijk toch... Kei leuk weer die interactie tussen Eloïse en Benedict. Zouden we het geluidje kunnen vinden? Dus ja, natuurlijk, ons Eloïse heeft er ook geen zin in. Die heeft er echt gewoon... Nee, ja, ze wil het niet. En Benedict...
Redt haar een beetje. Hij ziet het al aankomen. Ik denk, kom, ik pak ons Eloïse hier mee, want het is haar ding niet.
Ja, maar lacht er eerst ook nog wel eens heel goed uit. Hè? Want ze noemt ook letterlijk... Ah ja, ik zit hier op de veemarkt... En dan,
dat ze gekeurd goed
worden. De typische broers die aan het plagen zijn.
Wacht, moeten we dat laten horen?
Ik vind het een beetje teruggaan.
Moet het een beetje teruggaan?
Een klein beetje. Toffe muziek, hè, mannen.
Ja. Ah, hier komen ze binnen.
Hier komen ze
binnen. Onze zenuwachtige Eloïse met mama.
Prachtig,
de grapjas van dit seizoen, onze Benedict, wordt naar voren geschoven. Voor het volgende seizoen, we zijn er helemaal klaar voor. Dan gaan Eloïse en Benedict weg. En dan is het toch wel een van de leukste fragmenten, leukste uitspraken. Ik zie het mezelf zo doen met mijn kindjes later.
Ja, Lady Violet stampt een beetje tegen de regels in. Hè? Want Anthony is eigenlijk wel... De heer des huizes, en op zich heeft zij eigenlijk niks meer te zeggen, maar Lady Violet denkt er uit haar van.
Ja, mijn zoon moet hier van straat geraken en ik ga daar een klein voorzetje geven. Dus ze stomt hem eigenlijk een schoen naar voren en ze zegt: "This is the season the Viscount intends to find a wife." Ja. En dan denkt onze Anthony: moeder, hadden dat hier echt juist gedaan? Want uiteraard is dat luid genoeg om te horen. En heeft hem al direct 10 dames die met hem toch wel een beetje willen babbelen. En hij moet niet een dans vragen, want dat is ook de etiket dat hij dan moet vragen. Dat ze een danskaartje moeten invullen. Ja, het is allemaal heel veel regeltjes. Het is allemaal heel officieel ook. Zo'n bals ook. Dat is allemaal, ze mogen echt niet alleen gezien worden, want dan moeten ze eigenlijk aan de kant trouwen met elkaar als ze in een rare situatie zich bevinden.
Ja, of zelfs raar als ze gewoon al met 2 samen ergens alleen zijn zonder dat ze gezien worden. Dat is eigenlijk al genoeg om een groot schandaal te zijn. Hè? Ja. En dan zien we eigenlijk het bal een beetje verder verlopen. We merken tijdens de ontmoeting met de familie Sharma en de Queen dat er toch wel wat spanningen zijn tussen mama Mary en de Queen.
Want die is in één keer vertrokken met de liefde van haar leven. Ja. En ons Queen heeft graag de touwtjes in handen. Dus die vond het een beetje ambetant dat ze niet op de hoogte was.
Ja. En daar zien we zien ook nog eens in het bal. Het zijn zo echt zo wel even... Ja, een bal is echt wel gemaakt om zo wat losse eindjes in elkaar te knopen. Hè. Dus de Featheringtons die nog eigenlijk op zoek zijn, want die hebben geen heerdershuizen op dit moment. Hebben dus op dit moment ook eigenlijk geen centen.
Nee. En onze dochter is verloofd. Ja. Dus ze kunnen de bruidschat niet meegeven. Dus ze zitten echt wel een beetje... te wachten ook op hun nieuwe lord. Hè? Want de dames, allemaal meisjes ten huize van Featherington, die mogen, of die kunnen eigenlijk niet erven.
Nee.
Dus er moet ergens een neef, een broer, maar een broer is er niet, dus er moet ergens een mannelijk familielid dat dichtstbijzijnde is. En je gaat eigenlijk het baron...
Ja, ik weet niet welke dingen
dat zijn. Eigenlijk, het is een baron, die gaat eigenlijk die een titel overerven. Ja, dat is eigenlijk een beetje het ding. En ja, geen centjes meer. Ze krijgen hun meisjes ook niet van straat. Of zij krijgt haar meisjes niet van straat. Dus we zijn een beetje aan het wachten op onze baron als hij terug langskomt.
Ja. Ja, en dan zien we eigenlijk al de eerste blikken. Het is echt een seizoen van blikken. Dat zelfs in de massa Kate toch Anthony spot.
Ja.
En die voelt in eerste instantie toch wel een bepaalde aantrekking. Hè? Zo benoemt het ook. Hè? Het is een knappe man. Hè?
Het is een knappe man, maar het is ook echt een knappe man.
Het is een echte knappe man.
Zij is ook een heel knappe vrouw. En ja, het is een man die ze morgens gezien heeft. Die hem daar wou winnen van haar. Waar ze eigenlijk al een beetje me gekibbeld heeft. Ja. En dat kibbelen komt ook wel altijd terug tussen hen. We zien ook Lady Whistledown een beetje aan het luisteren. Want ze is haar nieuwe column aan het voorbereiden. En komt er dan al een eerste gesprek of nog niet?
Tussen wie?
Ik kan denken. Tussen de mannen, denk ik. Hè?
Ja. Kate volgt hem dan eigenlijk in het bal een beetje. Ze is hem een beetje aan het zoeken. En dan zien we, Anthony stormt op aan met naar buiten. Hè. Is er nu echt hier geen één degelijke vrouw?
Nee, dat vindt ze niet.
Dan is er zo wat van die mannen praat op het terras. En ja, Kate volgt toch wel eventjes en luistert dat gesprek
niet. En ze mannen praat. En ze kan het nog niet plaatsen, want zo'n gesprek hadden we te denken. Laten we zo maar even bij ons babbelen. Zo. Maar ja, het was de mannen ondereen. En hij ging gewoon een vrouw had hem nodig. Het moest niet echt de liefde van zijn leven zijn. Eigenlijk zou het gemakkelijk zijn als de queen haar een diamant benoemt, want dan kan hem gewoon daarmee trouwen. En dan is het gewoon gemakkelijk voor hem.
Ook een leuke knipoog, die er wel een paar keer ook gaat inzitten in de serie. Het is echt wel een knipoog, deze scène naar Pride en Prejudice.
Van Jane Austen.
Ja, ja, ja. De film met Keira Knightley, waarbij dat gebeurt het ook wel een beetje. Hè. De vrouw luistert een beetje af en neemt er een beetje een digoe van. En dat gebeurt hier eigenlijk ook.
Dat is de Prejudice, hè. Het vooroordeel wordt daar gelegd. En hier wordt eigenlijk haar vooroordeel gelegd van, die schrijven we af. Die komt niet op het lijstje, want wat is ons Kate van plan? Die gaat haar zus sturen naar de man van haar dromen. Of ook de dromen van Edwina. Want het
op papier,
is één. Ja, voorlopig is Kate en Edwina één. Ze zijn nog niet gesplitst, laat het zo zeggen.
En je ziet dan ook dat de eerste, het eerste moment, hè, dat is ook trouwens de eerste teaser die wij ooit hebben gezien gekregen hebben van Netflix.
Oh ja, dat was de eerste teaser.
De ontmoeting eigenlijk. Hè, want bij het paardrijden wisten ze eigenlijk nog niet van elkaar hoe dat ze noemden. Nu wisten ze al, dit is Anthony Bridgerton. En we zien eigenlijk dat de interesse van Kate een beetje omslaat in een beetje afkeer. En ze zet hem eigenlijk een beetje op haar plaatsen van, is dat nu echt, denkt er nu echt zo over vrouwen? Allee, niet meer mee. En dan zie je, vind ik haar zo'n topacteur, Jonathan Bailey, die spreekt echt met zijn ogen, maar dat moet ook echt in deze serie.
Ja, ja, ja.
20 emoties in zijn gezicht.
Ja, ja. Want wij hebben het voordeel dat we de boeken gelezen hebben, dus wij kennen alle emoties die erachter zitten. Het gaat echt over het innerlijke leven in de boeken bekend. En ze moeten dat nu eigenlijk heel kort kunnen tonen op beeld, omdat er ook zoveel informatie in maar één aflevering te zien is. Dus we tikken af. Hoeveel keer is Anthony voor schut gezet?
Twee keer.
En dat is gewoon knap, want hij staat daar. Zij is weg. Zij vertrekt. Ze laat hem achter. En hij staat daar een beetje te draaien en denkt, potverdorie, nu is het weer gebeurd. Hij kent dat uiteraard wel, want hij heeft heel mondige zussen die hem aan de tijd ook eens vastrijden. Maar nu is dat natuurlijk toch wel niet iemand van Bridgertons. Ja. En dat is hem niet gewend. Dan heet hem het toch een klein beetje moeilijk.
Ik vind dat ook wel een beetje. Ik heb daar wel soms een bedenking bij ons en Anthony, want hij is heel plichtsbewust en hij kiest zeker niet voor de liefde in zijn relatie. Of in zijn huwelijk. En dan denk ik soms, in seizoen 1 hebben we dan met Sienna hebben we dan, ik weet niet, is het liefde, is het lust geweest? Het is meer als lust geweest, want daar.
Of misschien wist hij nog niet hoe wat het was. Ja. Dat kan ook wel. En nu gaat hem iets ontdekken dat hij misschien nog niet wist dat het stond.
Ja, ja, ja. En daar heeft hem toch ook wel een bepaald verdriet gehad rondom die Sienna.
Die had hem daar misschien zijn eerste blauwtje en zijn eerste liefdesverdriet heeft gehad.
Ja, ja, ja. En ik, dus In de boeken wordt ook voornamelijk verteld over het feit dat hem juist niet kiest voor de liefde, omdat hem... Ja, hij is heel hard bezig met zijn sterfelijkheid. Ja, terwijl in de serie zien we dat niet
zien we dat minder.
Of minder.
Zien we dat
minder. Wordt meer naartoe...
In de boek ontmoeten ze elkaar ook op een heel andere manier. Ja. Dan via het rietje 's morgens. En dan is als eerste bal eigenlijk gedaan...
Ja, en dan zien we eigenlijk weer hoe geslepen ons Lady Danbury is. Hè? Of slim, misschien is het niet geslepen.
Sturend.
Maar na de interactie met Kate had hij toch wel zoiets, hier moet ik wel wat meer over weten. En dan heeft eigenlijk Lady Danbury een brief geschreven naar de grootouders van Edwina, niet van Kate. Ja. Om een beetje te horen van, oké, hoe komt dat opeens de familie Sharma Sheffield hier terug in het land is? En dan wordt Kate haar doel veel duidelijker, hè?
Ja, maar dat gaan we in een volgende aflevering nog. Beetje?
Ja, ze heeft een brief geschreven en daar komt toch uit wel dat ze weet dat er een afspraak is gemaakt met de familie Sheffield, hè? Dus Kate had zoiets, oké, ons geld is bijna op. Hier moet gezorgd worden voor de familie.
Ja, want wederom, de papa sterft geen mannelijke erfgename. Nee. Dus het is daar ook weer hetzelfde probleem als bij de Featheringtons. En dan is het een beetje een discussie, maar dan laat ze ook wel zien wie ze echt is, Kate. Mm-hmm. Dan laat ze duidelijk zien dat ze echt wel het beste voor heeft met haar zus. En dat ze ook wel wil dat hij uit liefde trouwt. Mm-hmm. En dan zie je ook wel even het ijs smelten tussen ons Lady Tambury en tussen ons Kate.
Maar laat ons duidelijk zijn, de afspraak is wel, Edwina moet trouwen met een man van goede afkomst. En dan zal er een bruidschat zijn... Ja. Voor Edwina betaald door de Sheffields. Wat maakt...
Ze hebben maar één dochter, denk ik. De grootouders Sheffield. En ja, aan wie moeten ze nu al dat geld geven? En nu hebben ze eigenlijk een beetje een listig plannetje. Want ja, mama heeft niet gedaan wat ze wilde. Mm-hmm. En nu gaat de enigste echte kleindochter gaat dat wel op de doen. En dat is Edwina die nu even naar hun pijpen moet gaan dansen. Ja. En die moet met een echte lord trouwen.
En dan zijn er genoeg centjes eigenlijk om, door de bruidschat... Waardoor Edwina en de mama, ja, daar wordt voor gezorgd, hè.
Ja. En dan zien we ook weer al dat Lady Whistledown goed geluisterd heeft op het bal. Want dan komt er een dringende editie. Want ja, als een Anthony die op de merch market available is... Ja, dat is toch wel een hele column waard uiteraard, hè. De uitdaging om die queen zo weer een beetje te triggeren in haar diamant te zoeken of te vinden of te zeggen, wordt ook weer heel duidelijk. En dan zitten we er eigenlijk een beetje aan in de titel van de aflevering, oké? De capital R, dus de grote letter R. Dus een man die weet dat hij gevaarlijk is voor vrouwen, terwijl je ook kleine letter, lowercase rakes had, die wat jong en onvolwassen zijn en die zo wat vluchten met de gemiddelde vrouw op een bal. Een duidelijk verschil tussen ons en Anthony. Zeker als je vorig jaar, als je twijfelt hoe dat het was, kijk gewoon naar seizoen 1.
Ja, in seizoen 1 komt onze Anthony er niet zo schoon uit. Hè?
Nee.
Trouwens,
nee.
Ze brengen dat ook weer heel mooi in beeld, het verschil. Want als je gaat kijken, Anthony in beeld gebracht in seizoen 1 met een gigantische bekkenbaarden. Ten opzichte van nu, in seizoen 2, is dat ook niet. Ja. Is ook een beetje een referentie voor de makers geweest. Van kijk, toen dat ze hem die grote pekkenbaarden had, dan was hem echt nog een rokkenjager, een womanizer. Ja. En nu wordt het allemaal een beetje serieuzer en hebben ze eigenlijk een beetje voor iets deftigere bekkenbaarden. Dus het zit hem ook echt wel soms in de details. Hè.
Ja.
Want we gaan ook nog wel zien... Maar nee, dat ga ik ook niet vertellen.
Nee, we gaan nog niet, spoilen. Een heel pijnlijk momentje bij de Featheringtons thuis. Dat eigenlijk ons Penelope weer voor schut wordt gezet. Ja, maar Colin is niet mijn vriend. Je moet daar helemaal geen brieven naar schrijven. Het is toch een beetje assenpoester, hè. En de twee zussen, ze bedoelen het allemaal niet... ze bedoelen het niet slecht. En ons mama ook niet. Maar ze wordt toch ook altijd...
Ja, de Featheringtons is een heel speciaal gezinnetje. Hè? Allee, ik vind de zussen zijn een beetje lomp, als we het zo mogen zeggen. Een beetje naïef. En Penelope is daar echt wel de slimme. Maar doordat ze een beetje stil... En ze heeft natuurlijk ook wel... Terwijl dat is een keiknappe vrouw. Maar ze wordt zo aangedaan en dergelijke, dat ze daar ook niet, natuurlijk niet als moeders mooiste uitkomt. Mm-hmm. Ze is een beetje kleiner van gestalte.
De huiskleur geel is uiteraard ook haar ding niet, alhoewel dat hij wel altijd mooie kleren aan heeft.
Ja, maar de 15.000 bloemetjes erop, dat zou misschien met 1 of 2 ook wel goed zijn.
Ik denk het ook. Ik denk het ook. Ondertussen gaat ook Violet nog eens Don Antonie tegen zijn voeten geven, want uiteraard is het ook al gelekt natuurlijk dat hij een verstandshuwelijk wil kiezen. En ons Violet wil een liefdevol huwelijk.
Ja, hij moet zijn bester toch
voelen. Ja, ze heeft dat vorig jaar zo hard geforceerd bij Daphne, dus ja, nu moet ze toch ook wel gaan wringen dat Antonie dat toch ook wel krijgt natuurlijk. Ja. En dan denk je dat we klaar zijn voor het laatste bal van deze eerste aflevering.
De koningin, haar bal, hè. Mm-hmm. Ja. En ze voelt de druk, hè, de koningin, want ja, Lady Whistledown zit toch wel achter haar gat om een diamant te kiezen, hè. Begint ook weer met een superleuk nummer.
Ja, onze vertelstem, moeten we daar ook iets aan vertellen? Wie praat het allemaal een beetje aan elkaar?
Ja, dus we horen Lady Whistledown praten, maar natuurlijk niet de echte Lady Whistledown. Maar het is de stem van
Julie Andrews.
Ja, voor degenen die Julie Andrews niet kennen, ik denk dat voor onze generatie de bekendste rol Mary Poppins was. Of The Hills, Sound of Music. Ja, ook. Dus
daarnet hebben we nog eventjes het liedje ingezongen van Toad Year. Dat gaan we jullie nu besparen. Dat was onze test. Onze test dat alles wel werkte daarnet. Ja. Het is niet de bedoeling dat mensen afgestuurd worden door onze stemmen.
Ja. Maar ik zou zeker ook letten op de muziek. Het past zo mooi. Ja. Het is het liedje Diamonds, hè.
Diamonds van
Rihanna.
Rihanna. Gezongen door Edelhert in The Masked Singer.
Ook belangrijk, ja.
De eerste ontmoeting terug tussen de Lady Mary en tussen de Queen.
Ja, en daar doet Lady Danbury het heel goed, want zij wil echt het ijs laten smelten. Ja. En dan zien we eigenlijk weer opnieuw de familie Bridgerton binnenkomen. En die interactie tussen Antonie en Benedict ook gewoon leuk. Benedict is echt toch wel de grapjas van het seizoen. Plaagt Antonie ook enorm graag. Want Eloise is natuurlijk ook nog een optie om de diamant van het seizoen te worden.
Zo de tweede man van het gezin had ook veel meer ruimte. Ja. Oké, minder een doel in zijn leven. Maar die kon de Charlotte hangen. Hè, want ja, niemand had die in een doog. Want iedereen wou natuurlijk in nummer 1 eruit vissen. Dus ja, hij kon het ook wel een beetje. En we worden ook voorbereid op het volgende seizoen. Maar laat het maar komen. Doe maar.
Ja. Want Anthony heeft eigenlijk in een tussentijd, hij is ook een beetje gespannen nu in aanloop naar het bal. Want iedereen is aan het zoeken naar de diamant. En voor Anthony heeft al zoveel vrouwen gezien. Heeft ze eigenlijk allemaal al afgeschreven. En hij denkt, kom, kies uw diamant. En dat wordt ze.
Ja.
En Benedict maakt er dan toch nog wel eens een grapje over. Stel u voor dat u zo ze dus.
Ja, inderdaad. Want ons Eloise is er ook natuurlijk. Die moet ook eens even gaan babbelen met de koningin. Oh, en nu heet ze toch wel Charles of Pech. Nu charmeert ze die nog wel toevallig nog wel met haar social awkwardness. En uiteraard, ze hebben de andere meisjes dat ook een beetje door. De andere debutantes. Ze staat dan weer eens even te praten met Penelope.
Want ze is helemaal in paniek, hè? Want ze wil eigenlijk niet de diamant zijn. En nu heeft ze toch wel niet de koningin gecharmeerd.
Gekozen. En dan hebben we nog een beetje ons anti-personage. Ons Cressida Cowper, die eventjes Eloise komt naar haar kant komt praten. En Penelope komt beledigen. Want ja, Penelope, dat is een beetje.
Ja, Cressida is echt gewoon een beetje het venijn van
van het hele seizoen.
Ja.
En van het vorige seizoen ook, trouwens.
En ze heeft ook echt wel een pick-up Penelope. En dan zie je wel ons Eloise in de pres springen voor ons Penelope. Hè,
want het zijn besties voor iets. Hè.
En dat zien we ook in de volgende scène. Hè.
Ja, het is heel mooi. Ze gaan zo even naar buiten, ze praten. Gelijk dat je echt met je vriendin kunt praten. Penelope is ook heel hard voldoening over haar Lady Whistledown. Ze heeft ook al eens ontdekt geworden door Elise. Ze voelen zich allebei een beetje getrapt in de rollen die ze spelen in het leven. Eloise voelt het heel veel aan dat ze het niveau niet af kan. Zeker omdat ze haar zus moet volgen, die zo de perfectie was. En zij is overduidelijk niet de perfectie. Zij is een beetje de intellectuele van het gezin. En ze voelen zich een beetje onzichtbaar, hè?
Ja, en ik vind de scène, het is sowieso een scène waar heel veel in zit. Ik vind het filmografisch ook heel mooi gebracht. Hè? Ja. De blauwe, het blauw licht van de maan, de gele paasbloemetjes erbij. Heel supermooi. Maar ook hun vriendschap wordt weer iets harder getoond. En ik vind het ook echt heel mooi, want Eloïse vindt heel dat gedoe met die bals en dat dansen en heel die truut daar rond, vindt ze allemaal maar dikke zever. En ze wil eigenlijk maar alleen één ding en dat is kennis verwerven en een betere positie voor de vrouw, terwijl Penelope toch wel eventjes aangeeft van onrechtstreeks van vindt ze toch wel stiekem leuk. En dat mag er ook zijn voor elkaar. De interesses mogen keiver uit elkaar liggen. Mm-hmm. Maar ze zijn er wel echt voor elkaar. En dan zien we, vind ik wel, ten opzichte van seizoen 1, waar dat echt nog wel twee naïeve duivekes waren. En nog heel hard aan het zoeken waren. Want hun zoektocht was niet alleen wie is Lady Whistledown, maar hoe raak je zwanger en hoe werkt dat?
Ze waren vorig jaar nog heel hard aan het zoeken. En nu zijn ze al wel heel duidelijk. Ja, jonge dames geworden. Hè. Nog even over de locatie waar het bal van de Queen is opgenomen. Of waar zo alle koninginnen scènes gefilmd zijn. Dat is eigenlijk de Hampton Court Palace. Bestaat ook nog altijd als een van de historical royal palaces. Dat je nog altijd in Londen of in Engeland kan gaan bezoeken. En dat is eigenlijk zo'n beetje de geschiedenis van Hendrik de VIII. Die is daar met één van zijn zoveel vrouwen. Heeft hij daar een tijdje verbleven. Uiteraard niet lang, want de vrouwen van Hendrik de VIII, die gingen niet zo heel lang mee, uiteraard. Je kunt dat eigenlijk ook nog gaan bezoeken, nog steeds, die in Hampton Court Palace. Trouwens ook hele leuke boeken en hele leuke series rond de tijd van Hendrik de VIII.
Ja, we zullen ook wel een heel opvallend figuur geweest.
We zullen ze ook meegeven. Ook heel leuk verfilmd ook allemaal.
Zeker.
Maar natuurlijk geen Bridgerton.
Nee. Maar... ja, wat is het doel van dit bal? Natuurlijk.
De diamond.
Wie is de diamond? Ja, ja, ja. Hè? Dus we zien echt een vleeskeuring gebeuren. En ook weer heel mooi gebracht door Lady Whistledown. Hè, of Julie Andrews, die dan zegt... kijk, een diamant wordt onder druk gevormd.
Ja, en dat is heel mooi. Hè?
Dat vond ik een hele mooie...
Mm-hmm. Kan ook.
Referentie, want wie wordt uiteindelijk de diamant van het seizoen?
Miss Edwina Sharma. En ze mag naar voren komen. Uiteraard komen er al vliegen op de honing af. En een van ons vliegen is natuurlijk onze Lord Bridgerton. Die denkt, die zit in een chacos, moet die niet meer nadenken.
Voilà.
En dan gaan ze een keer een dansje passeren. Hè?
Ja. Ook een half sollicitatiegesprek. Hè? Maar onze Edwina, gevormd zoals dat ze is door een Kate... is zo diplomatisch in al haar antwoorden. En dat bevalt hem wel. Het is, er is niks uitgesproken, maar ook niks uitgesproken mis met onze Edwina.
Nee. En op het einde van een dans vraagt ze hem al direct... is uw papa hier in de buurt? Ja. Want het is hier in de chacos. Ik heb hier een ring in mijn zak zitten. Dus waarom zou ik het nu al niet direct vragen? Jammer, het is goed dat hij het niet vraagt. Want anders was het een heel kort eerste tweede seizoen geweest. Dan was het hier al gebeurd. En dan komen ze eigenlijk al een beetje de conclusie van... mijn papa is gestorven, uw papa is gestorven. Dus het is echt wel een beetje een band. Het is ook op zich wel een mooi koppel samen. Maar ons Edwina heeft zichzelf gewoon nog niet gevonden. En die andere, die heeft nog niet door... dat er misschien ook een andere mogelijkheden zijn dan hetgeen dat hem zijn eigen nu voorgesteld heeft. En dan heeft ons Kate even zoiets van... ja, maar ho, nu ga ik even... ingrijpen. Want Lord Bridgerton staat niet op haar indexlijst, uiteraard. She is not amused.
Nee.
En ze vertrekt terug met zus. Het is officieel 3-0.
3-0, ja. En ze vertrekt heel, heel plots met Edwina. Zegt ook van, kijk, je wilt echt geen liefdeshuwelijk. Ik wil dat wel voor u. En ik vind wel het momentje, hij zegt eigenlijk bij het naar buiten gaan, dat de dames naar buiten gaan tegen zijn moeder, met die vrouw ga ik trouwen.
Ja.
Maar wie bedoelt hem echt?
Want Er
zijn zoveel lagen. Of ik zie graag lagen.
Ja.
Dus inderdaad, wat bedoelt hem echt, hè? En dan zien we eigenlijk hoe dat de eerste aflevering eindigt. En dat is, dat de erfgenaam van de Featheringtons...
Ja, Lord Featherington. En de conclusie is heel duidelijk. Hij is niet oud. Hij is niet lelijk. En het is ook waar. Het is echt wel een knappe Engelse acteur. Een verhaallijn die niet in het boek terugkomt. De baron sterft ook in het boek. Maar er wordt eigenlijk niet verder op ingegaan.
Nee. Terwijl nu, de Featheringtons krijgen toch een nieuwe lord nu. Hè. En het is inderdaad, in het begin lijkt het allemaal leuk, hè. Knap.
Ja. Maar er zit nog een vettig verhaaltje aan.
Ja. En mama Featherington, zit daar toch wel ook een beetje op haar honger van, wat gaat er hier nu
nog gebeuren? Ja, inderdaad. Want zij is niet meer de lady. Zij is nog wel officieel de lady als zij niet getrouwd is.
Ja.
Maar ze mag al direct haar kamer verlaten, want de baas kiest natuurlijk waar hij gaat slapen.
Ja.
En dan komt er nog een Lady Whistledown uit, denk ik, waarin ons Penelope een beetje geluisterd heeft naar Eloise. En dat een vrouw zoveel meer kan zijn dan een dame alleen. Eloise is helemaal mee in dat verhaal en de queen is weer al uitgedaagd. Dus ze is weer al aan het happen naar het aas dat voorgehangen wordt. En ze denkt, Lady Whistledown, ik moet ze vinden, want dit is niet meer oké. Ze wordt een beetje vanuit een troon, vanuit een aandachtstroon gestoten. Ik denk dat dat wel een mooie is.
Ja, en ik vind dat ook een leuke dynamiek eigenlijk. Als je in deze aflevering ziet, is het wel Lady Whistledown die eigenlijk heel hard achter de veren van de koningin aanzet van geeft ons nu die diamant. De koningin kiest dan uiteindelijk een diamant. Daardoor kiest Anthony met wie dat hem gaat trouwen. Want dat is Edwina. Dat is de diamant, want hij wil het beste hebben van alles. En dan zien we eigenlijk door het gesprek dat Penelope en Eloise hebben gehad, dat opeens Lady Whistledown zegt, een vrouw is veel meer dan een diamant. Ja. Waardoor de koningin weer in haar gat gebeten is en denkt, maar nu gaat mijn diamant nog wat meer moeten kunnen doen dan alleen schitteren. En daardoor komt er weer meer druk op Edwina. En
zijn zoveel touwtjes die getrokken en wat aangetrokken wordt. Ja. Ja.
En dat gaan we ook zien in dit seizoen. Hè?
Ja, maar het is heel leuk. Het was eigenlijk een heel leuke aflevering. We hebben ook samen gekeken. De eerste dag dat eruit kwam. We hebben aflevering 1 en 2 samen gekeken. Het was heel leuk. Aflevering 3 moeten we eigenlijk nog wel eens samen kijken.
Mijn persoonlijke, nog niet de favoriet, maar toch wel een van mijn favoriete afleveringen van het seizoen. Maar ik zou zeggen, blijf zeker volgen.
Ik heb nog een vraag.
Ah, je hebt nog een vraag. Oei.
Wat is jouw favoriete scène van deze eerste aflevering, Marianne?
Oh, dan denk ik toch dat ik ga kiezen voor ons Violet, die daar even luid roepend zegt dat haar zoon even van straat moet geraken.
Toch wel. De droom van elke moeder. Ik vind het toch wel. Ik heb ook een beetje een Violet momentje als favoriet momentje. Bij mij is dat zo het samenspel tussen Benedict en Violet die denken van, die ga je de ring vragen. Om wie gaat je in godsnaam die ring geven? Wie gaat de nieuwe Viscountess zijn? Want wie het hem nu kiest, dat is wel de vervangster van de mama. Dus ik snap het ook wel dat als mama zich een beetje zorgen maakt daarover. En dan de reactie tussen, de interactie tussen Benedict en Violet, vond ik een heel mooi momentje.
Ja, mooi hè.
Mijn mama's hart. Mijn mama hart smelt daar een beetje van. Ja,
zwaar.
Het komt een hele mooie.
Ik had trouwens nog een leuk wetentje over deze aflevering. Zo een beetje, achter de schermen. Maar wist je trouwens dat elke acteur die in Bridgerton meespeelt zijn eigen individueel paard heeft? Dus iedereen heeft zo zijn eigen paard. En voor Anthony is dat zijn paard Jack.
Oh.
En voor Kate, haar paard noemt hij Nirvana. En ik denk dan, dat paard van een Duke van seizoen 1, die heeft nu niks meer te doen. Die staat op stal.
Die is werkloos.
Want hij is een acteur, doet niet meer mee.
Ja. Maar wel goed nieuws voor volgend seizoen, hè? Want hij zou terugkomen.
Ja, seizoen 3 zou hij terugkomen. Ik denk zelfs seizoen 3 en 4.
Ja, we hebben nu 3 en 4 getekend. Ja. Hè? Ja. Ik ben heel benieuwd wat het nog gaat worden.
Zeker.
We gaan de boeken ook nog eens terug bekijken. Niet zo heel veel referenties naar het boek, want op zich zijn er ook wel heel veel dingen die naar het boek gebeuren, denk ik, vandaag, in deze eerste aflevering. Maar we vonden het gewoon al kei leuk om dit te doen.
Ja, leuk hè. We zijn gesprongen, hè? Dus ik hoop voor jullie ook dat het even leuk is om te luisteren als het voor ons is om te doen.
We gaan de eerste 2 afleveringen opnemen en we gaan ze online zetten. En dan gaan we sporadisch nog een de alle andere afleveringen posten nog. Hè. We weten nog niet hoeveel tijd dat er gaat tussen zitten. Maar we vinden het leuk. Dus als je reacties hebt, dan mag altijd. Want wij vinden dit heel erg leuk om te maken.
Ja, ja. Deel gerust jullie reacties op onze Instagram-pagina van de Ladies Whistledown. En vind je het zelf zo leuk en heb je zin in meer... Koop de boeken of leen ze uit bij de bib. Kijk op Netflix en deel zeker deze podcast bij alle vrienden.
Hopelijk vinden jullie er evenveel plezier in als wij. Want het is al zo mooi. Goed.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende.